Eén mededeling, gemeente, en herinnering dat vanavond de extra collecte bestemd zal zijn voor de ondergrondse kerk. En aanstaande zondag zal de extra collecte bestemd zijn voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 65 bij de eerste verzen. Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. En het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 1 en 2 van Psalm 65.
Thank you.
We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilig woord en de schriftlezing kunt u vanavond vinden in het evangelie naar Lucas, het 23ste hoofdstuk, te beginnen bij vers 32 tot en met vers 48. We noemen nu Lucas 23, de versen 32 tot en met 48. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit de 89ste psalm, 16e vers. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Het 16e vers van psalm 89. Na de schriftlezing uit Lucas 23, de versen 32 tot en met 48. En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Willen we ons nu verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Eeuwige en almachtige Heere, Gij geeft ons deze gelegenheid om samen te komen aan de avond van deze dag, de Goede Vrijdag, de betaaldag van de kerk. En hoe zullen we het grote heilgeheim, wat wij vanavond herdenken, onder woorden kunnen brengen? Hoe zou het evangelie van de gekruisigde en gestorven Christus zich laten verkondigen? Heere, u weet het, daartoe zijn wij onbekwaam. Geef dan, Heere, dat we vanuit uw woord de dingen die daar vertolkt worden mogen nastamelen. En zou u ons de bediening van uw geest willen schenken, opdat wij dat lijdensevangelie mogen verstaan, waarvan een dichter gezegd heeft: in deze zee verzinken onze gedachten. Heere, geef uw geest ook, opdat het woord helder en duidelijk, ja in betoning van geest en kracht, gepredikt mag worden. En leer ons allen iets van dat diepe lijden, van die oceaan die nooit uit te putten is, vanavond zien, voor het eerst of ook opnieuw. Heere, we zijn samengekomen als mensenkinderen. En we hebben het aan het begin van deze dienst gezongen. Wij zijn samengekomen als mensenkinderen over wie een stroom van ongerechtigheden de overhand heeft. Of we dat beseffen of niet beseffen, dat is in uw ogen de werkelijkheid met betrekking tot ons leven. Heere, leer het ons verstaan vanavond. En geef dat wij zo in de bank mogen zitten, zo ook op de kansel mogen staan, als mensen die beseffen dat die stroom, onuitputtelijke stroom van ongerechtigheden, ons over het hoofd stroomt, de overhand heeft. Maar wil u ook onze ogen erop richten, dat nu hoe hoog die stroom ook gaat, hoe breed die stroom ook is, welke diepten die stroom ook in ons leven heeft uitgesleten, dat Gij voor de goddelozen die eertijds krachteloos waren, gestorven zijt. Heere, laat dat vanavond in het middelpunt mogen staan, opdat wij iets van dat heilgeheim mogen verstaan, dat er in het sterven van u, o Heere Jezus Christus, een weg ontsloten is, niet voor rechtvaardigen, niet voor goede mensen, niet voor mensen die zichzelf op een bepaalde hoogte geplaatst hebben, maar voor goddelozen en verlorenen. En dat u zulke mensen nog door de kracht van uw bloed wilt zalig maken, om niet. Heere, druk dat zo op ons hart, dat we onder de indruk komen van die grote waarheid, van dat heilig evangelie. Wil u ons dan ontdekken aan onze zonde, ons leren buigen onder onze schuld, ons leren erkennen dat wij zondaren zijn die de straf ons hebben waard gemaakt. Maar wil u ook, Heere, de weg ontsluiten in het bloed van het Lam. En wil u geven dat mensen die van zichzelf moeten zeggen goddeloos te zijn, krachteloos te zijn, niets te hebben wat ze voor u kunnen inbrengen en geen kracht te bezitten om voor uw aangezicht te bestaan, zou u, Heere, ons willen laten zien dat er nu in die gekruisigde koning gerechtigheid is voor goddelozen en kracht is voor krachtelozen. Ja, zou u het willen laten zien dat er voor een goddeloos en krachteloos mensenkind als die ene moordenaar die buigend voor u aanriep in de nood van zijn leven, vergeving is. Heere, leer ons dat zien. We bidden van u, of u zo uw woord ook wilt toepassen in het leven van hen die u kennen. Heere, wat hebben ze het nodig om telkens weer vernederd te worden, afgebracht te worden van zichzelf, en om steeds weer de toevlucht te nemen tot die ene rots der behoudenis, die gekliefd werd, gekloofd als de leidende borg en zaligmaker. Heere, leer uw volk in hem en bij hem schuilen, en leer hen rust en vrede vinden in het bloed van het lam. Ontferm u zo over ons allen zoals we hier samengekomen zijn. U weet, Heere, wat we nodig hebben. U weet ook wat in ons hart leefde toen we naar uw huis kwamen. Als het zo was dat we slechts uit gewoonte kwamen en dat er eigenlijk niets in ons hart leefde, zou u dat willen veranderen onder de bediening van uw woord, en ons hart willen opwekken, rusteloos willen maken, ons hart willen onderrichten vanuit uw heilig woord. En als er een stille hoop was, Heere, wil u die stille hoop niet beschamen, maar vanwege het bloed van het lam, de gekruisigde Heere Jezus Christus, tot mensen, kinderen in hun nood, in hun vragen, in hun uitzien spreken, en het ook vanavond wonderlijk wel maken. U kunt het toch doen, niet omdat er bij ons iets zou zijn, maar u kunt en wilt het toch doen om hem die gestorven is. We bidden u, Heere, denk aan ieder van ons zoals we hier samen zijn. Wees ook met al degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u bijzonder ook aan ouderen en zieken gedenken? Wil u hen sterken en juist ook in deze dagen uw gunst en hulp niet onthouden? Bidden u bijzonder voor zuster Kater, die in het ziekenhuis ligt. We zeggen uw naam dank dat u haar door de operatie heen hebt geholpen, en dat alles naar omstandigheden goed mag zijn. Daar mogen we uw naam voor erkennen, want deze dingen spreken niet vanzelf. Het zijn gaven van u. En we bidden van u, wil u haar verder gedenken, kracht geven, ook herstel schenken. Geef dat ze voorspoedig weer op mag knappen. En bovenal, Heere, laat in deze omstandigheden haar hart gericht zijn op u, de ene en de levende God. We zeggen ook uw naam dank dat u in een van de gezinnen van onze gemeente kinderzegen en oudervreugde wilde schenken. De familie Kardux werd verblijd met de geboorte van hun tweede kindje, een dochter. En we willen uw naam daarvoor dank zeggen en van u smeken of u deze jonge ouders wilt gedenken bij de opvoeding van hun kinderen. Geef u en Heere genade, wijsheid, geduld en bovenal veel gebed voor de kinderen die u hen toevertrouwde. En zou u ook in dit jonge leven willen werken met uw genade, en dit jonge leven willen schenken die geest die nodig is. De geest der genade en der gebeden. Denk zo aan alle gezinnen, ook aan alle jonge mensen, aan de kinderen die hier zijn vanavond. Geef dat wanneer we iets van de diepte van het heilgeheim van de Goede Vrijdag samen overdenken, dat het ook voor hen duidelijk mag zijn wat het woord te zeggen heeft. Dat de kern van de boodschap hen bij mag blijven, en dat ze dat ene nodige mogen zoeken: Christus Jezus te kennen. Want dat is de enige troost, beide in het leven en voor het sterven. Heere, schenk dat aan ons allen. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden, uit enkel genade, om Christus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 51, de versen 2 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. voor de Heere en zijn dienst. Psalm 51, de versen 2 en 5. De tekst op deze Goede Vrijdagavond kunt u vinden in Paulus' brief aan de gemeente van Rome, het 5e hoofdstuk en daarvan het 6e vers. Romeinen 5 en daarvan het 6e vers is het woord van God wat we in dit ogenblik met zijn hulp willen overdenken. Romeinen 5, vers 6. We lezen daar het woord van God in onze tekst. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En aan het einde van de prediking willen we zingen het laatste vers uit Psalm 69. Het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Dat is het laatste vers van Psalm 69 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, eigenlijk was het toch een zwarte dag. Die vrijdag waarop de Heere Jezus Christus gekruisigd is. Zo zien we het voor ons als we de tekening van het evangelie nauwkeurig nagaan. Hij, in de avonduren van de dag daarvoor gearresteerd, voor zijn rechters gehaald, schijnvertoon van recht. En uiteindelijk, door een zwakke Romeinse stadhouder naar het kruis verwezen. Een zwarte dag voor Israël. Een zwarte dag voor de discipelen. Een zwarte dag voor heel de wereld. En dan een zwarte dag in de zin zoals de oude Romeinen daar wel over spraken. Een dies ater, een onheilsdag. Een dag vol geheimzinnige dreiging. En toch die zwarte dag, die onheilsdag, wordt in de geschiedenis van de kerk al heel spoedig Goede Vrijdag genoemd. Hoe is dat mogelijk dat zo'n zwarte dag, zo'n onheilsdag, in de geschiedenis van de kerk met de naam Goede Vrijdag, of zelfs wel Schone Vrijdag, genoemd wordt? Wel omdat dat duistere wat op die dag gebeurt, tegelijkertijd het grootste genadewonder is wat ooit in deze gevallen wereld heeft plaatsgevonden. Want in dat ogenblik, in die duistere uren, geeft de Zoon van God zijn leven, plengt hij zijn bloed, opdat daardoor zondaren zalig zouden kunnen worden. Onze tekst brengt dat grote genadewonder zo onder woorden. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En we willen met de hulp van de Heere vanavond stilstaan bij het grote genadewonder van de Goede Vrijdag. Ten eerste letten we op de tijd van dat wonder. Christus is te zijner tijd gestorven. Ten tweede de inhoud van dat wonder. Hij is gestorven voor mensen die krachteloos en die goddeloos waren. En ten derde de vrucht van dat wonder. En dan staan we heel bijzonder stil bij dat kleine woordje voor de goddeloze. Dus het grote genadewonder van de Goede Vrijdag, de tijd van dat genadewonder, de inhoud van dat genadewonder en de vrucht van dat genadewonder. Als we die geschiedenis van het lijden en de kruisiging van de Heere Jezus Christus op ons laten inwerken, dan lijkt het op het eerste gezicht alsof de Joodse leidslieden het gewonnen hebben. Zij hebben de Heere Jezus Christus in de hof laten arresteren. En op de dag van de kruisiging hebben ze Pontius Pilatus, de zwakkeling, gedwongen om hem te laten kruisigen. Zelfs de scharen die een paar dagen geleden nog geroepen hebben, Hosanna, hebben ze nu geheel op hun hand gekregen. Want heel de scharen schreeuwt mee, kruist hem, kruist hem. En als zij dan eenmaal op de gerichtsplaats, op de heuvel Golgotha, aan het kruis genageld is tussen misdadigers, dan bespotten zij hem en beschimpen hem. Dit lijkt hun uren. De uren van hun triomf. Maar is dat eigenlijk wel zo? Wel, zegt iemand, als dat dan niet zo is, dat het uur van de triomf van de overpriesters en de schriftgeleerden is, dan is dit uur toch in elk geval het uur van de triomf van de vorst der duisternis. Heeft de Heere Jezus het in de hof van Gethsemane niet gezegd? Dit is uw uren en de macht der duisternis. Met andere woorden, dit is het uur van de triomferende kracht van de duisternis. Is het niet als met handen te tasten, hier op de heuvel Golgotha, dat Satan overwonnen heeft? Is het niet hoorbaar in de schimpende spot die op de kruisheuvel wordt uitgeschreeuwd? Is het niet zichtbaar als de duisternis de aarde bedekt en de Zoon van God het uitschreeuwt: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Is dat niet het uur van de triomf van de macht der duisternis? En toch is het niet waar. Dit is niet het uur van de overpriesters en van de schriftgeleerden. Het is zelfs niet het uur van de duivel en zijn trawanten. Dit is het uur van Gods liefde. Dit is het uur van God en van zijn Christus. Want zo wordt het ons in de schrift telkens voorgehouden. Dat al lijkt het alsof de boze machten, alsof de vijandschap triomfeert. Al lijkt het alsof Satan het voor het zeggen heeft en uiteindelijk het pleit gewonnen heeft. toch alles wat met de Heere Jezus Christus op zijn lijdensweg gebeurt, gebeurt niet omdat de overpriesters dat willen of omdat Satan het daarop aangestuurd heeft. Het gebeurt alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Het gebeurt alles omdat de Heere Jezus Christus weet dat nu zijn uur gekomen is. En daarom is alles wat aan duisternis en alles wat aan satanische machten op Golgotha woedt, niet het eerste, niet het laatste, zelfs niet het beslissende. Hier in deze duisternis, hier in dit bittere lijden, is het uur van God gekomen. De volheid des tijds aangebroken. De tijd van tevoren door God bepaald. De tijd waarvan Christus wist, nu is mijn uur gekomen. Kijk, en dat wordt ook heel bijzonder in de tekst die we gelezen hebben benadrukt. Dat de Heere Jezus Christus, toen hij stierf, maar niet gestorven is door een samenloop van omstandigheden of door de nijd en de dwaasheid van de overpriesters en de schriftgeleerden of door het listig samenzweren van de vorst der duisternis. Nee, Christus heeft, ondanks alles wat mensen en duivelen doen, alles in zijn handen. Christus is op zijn tijd gestorven. Op Gods tijd, die ook zijn tijd was. Dat betekent, gemeente, dat alles wat hier gebeurt, gebeurt naar het soeverein raadsbesluit van God. Gebeurt naar wat de Heere Jezus Christus zelf wil. En dan moet u daar meteen maar bij zeggen, zoals het ook hier staat in wat Paulus neerschrijft, dat dat wat hier gebeurt naar het raadsbesluit van God, naar wat Christus zelf in zijn hart weet, dat dat nu juist het bewijs is dat dit alles gebeurt uit liefde. Want in de eeuwigheid heeft God uit liefde besloten dat er een moment zou komen waarop Christus zou lijden. In de eeuwigheid heeft Christus uit liefde zich bereid verklaard om op dat ogenblik in de wereld te zijn en om dat ogenblik alle spot en hoon, alle lijden en toorn te ondergaan. Het is uit liefde dat de tijd bepaald is. En het is in zijn liefde dat hij op dit ogenblik het lijden ondergaat en zijn leven aflegt. Dat ziet u bijzonder als u op een klein trekje in onze tekst let. Christus is te zijner tijd gestorven, zegt Paulus, als wij nog krachteloos waren. Dat betekent, toen Paulus en al die mensen in Rome aan wie hij schrijft, nog krachteloos was in hun goddeloosheid. In hun zonde. Nee, krachteloos moet u niet maar opvatten als alleen maar zwak. Krachteloos en goddeloos, die twee woorden verklaren elkaar. Het is een krachteloze goddeloosheid en een goddeloze krachteloosheid waar Paulus het hier over heeft. En Paulus wil daarmee uitdrukken dat op dat tijdstip toen Christus zijn leven gaf, toen waren ze alle nog in hun goddeloosheid en in hun krachteloosheid. Dat betekent dat niemand om dat lijden en om dat sterven van Christus ooit gevraagd heeft. Niemand heeft er om gesmeekt. Niemand heeft er op gewacht. Krachteloos betekent er was geen gebed. Er was geen uitzien. Er was geen zoeken, er was geen vragen. Christus kwam te zijner tijd uit eenzijdige onverdiende liefde. Niemand vroeg erom dat hij zijn leven af zou leggen, niet één uit die scharen die schelt en schimt. Niet één van de moordenaars toen ze aan het kruis geslagen werden vroeger om. Niet één van de overpriesters, zelfs niet één van de discipelen. Niemand begreep het. Niemand zocht erom. Niemand vroeg ernaar. Het was enkel eenzijdige liefde. Dat hij op dat tijdstip, toen niemand ernaar vroeg en niemand ernaar zocht, hij met zijn hart borg werd en zichzelf liet kruisigen. De zwaarste pijnen, de helse smarten onderging, ongevraagd, ongezocht door mensen, gaf hij zijn leven op zijn tijd. Zullen we dat niet vergeten, gemeente, op deze Goede Vrijdagavond? Dat mensen de Goede Vrijdagavond niet gezocht hebben. Dat mensen de Goede Vrijdag niet verdiend hebben. Dat Jezus Christus gestorven is op zijn tijd, toen niemand ernaar vroeg en niemand daarom verlegen was. Als het van de mensen had afgehangen die in die tijd op die Goede Vrijdag leefden, dan was dit lijden en dit sterven het einde geweest. Zo was het voor de Romeinse soldaten. Zo was het voor de overpriesters en schriftgeleerden, die met haat in hun ogen het einde naderbij zagen komen. Zo was het ook voor de discipelen, die in hopeloosheid of in Jeruzalem waren, of van verre alles aanschouwden. Maar het is alleen die liefde geweest. De liefde waarin hij de tijd bepaalde, toen niemand er naar vroeg en niemand hem nodig had. Toen ieder hem uitwierp, hij kwam in eenzijdige liefde. Alleen dat is al een onderwerp waarvan we op deze Goede Vrijdagavond moeten zeggen, als we daarover mediteren en hopelijk vanavond verder over mediteren. Dan kom je tot de vraag, wat heeft u bewogen? Niets in ons, krachteloze, goddeloze mens. Niets in een Petrus. Niets in een Maria. Enkel soevereine, oneindige liefde. Liefde bepaalde het tijdstip. Liefde bepaalde de wijze. Liefde bepaalde ook voor wie hij stierf. Want wie waren het voor wie de Heere Jezus Christus het leven liet? Hij op zijn tijd, op die Goede Vrijdag, liet zijn leven voor goddelozen. En we hebben het al aangestipt, dat woord goddeloos, dat moet u in de nauwste verband lezen met krachteloos. En in het vervolg van het hoofdstuk komt daar ook nog het woord zondaar bij. Met die drie woorden bedoelt Paulus precies hetzelfde. De goddelozen zijn de zondaren. De zondaren zijn de krachtelozen. En met die drie woorden wordt de mens getekend, de gevallen mens. Wordt een beeld geschetst van u en van mij. Van jullie jonge lui en van u ouderen. Wij zijn alle van nature goddeloos. Laten we daar maar mee beginnen. Dat betekent heel simpel dat we zonder God zijn. Zonder God en geen hoop hebbende en de wereld, schrijft Paulus ergens. God is niet in ons leven. God is niet in onze gedachten. God is niet in onze hoop. God is niet in onze vrees. God is niet in onze gebeden. God is nergens in ons leven van nature. Dat betekent goddeloos te zijn. Dat God in alles wat we doen of laten de grote afwezige is. En daar hoort nog wat bij. We zijn niet alleen zonder God. Maar we zijn ook zondaren. Dat betekent dat we die God die we kwijtgeraakt zijn door onze diepe val, de band met hem verbroken door onze schuld, dat we tegen God gezondigd hebben, bij God in de schuld staan. Zo bij God in de schuld staan, dat de bergen van onze schuld hemelhoog zijn. Of zoals we het zongen aan het begin van deze dienst, dat een stroom van ongerechtigheden, een stortvloed van ongerechtigheden, de overhand heeft over ons, ons overweldigt. En dan is er het laatste. Krachteloos. Niet alleen maar zonder God. Bovendien bergen van schuld en krachteloosheid, dat betekent dat we niet bij machten zijn om onszelf uit die toestand te bevrijden. Krachteloos betekent dat we ten eenenmale onmachtig zijn om onszelf los te maken uit de banden van de dood, om onszelf op te werken uit de nacht van de zonde, om onszelf voor God aangenaam te maken. Zo wordt onze toestand getekend. Hebben we dat ook leren inzien? Dat is de heel eenvoudige vraag die op deze goede vrijdagavond aan ons gesteld wordt. Hebben we het leren inzien voor God? Hebben we het leren belijden voor God dat wij door de zonde goddelozen zijn, schuldigen zijn, machteloos en krachteloos zijn, dood in zonde en in misdaden? Heel veel mensen op de kruisheuvel zagen daar niets van. De meeste mensen, de grote massa, de Romeinse soldaten die de kruisen bewaakten, de overpriesters die gekomen waren om het einde te zien, en de massa mensen die meegestroomd was uit de stad, ze verstonden er niets van dat ze goddeloos, schuldig en machteloos waren. O zeker, er was wel iemand daar onder die mensen die een beetje zondebesef had. En er zal wel iemand geweest zijn onder de eenvoudigen van het volk die met ons zag, naar die overpriesters keek en naar die fariseeën keek die toch zo wetsgetrouw waren. Dat waren de stipte mensen, dat waren de mensen in wie God een welgevallen had. Maar toch, ook die mensen die tegen de fariseeën opkeken, ondanks een zeker zondebesef, verstonden ze niet wat het betekent goddeloos te zijn, schuldig te zijn, machteloos te zijn. Want ze dachten tot altijd nog dat misschien met wat meer wetsbetrachting, misschien met een wat beter leven zou het nog kunnen. En die fariseeën, ze dachten dat ze God een geweldige dienst bewezen door deze godslasteraar aan het kruis te nagelen. Blind. En is het zo nog niet vandaag dat nog zoveel mensen, voor wie het vandaag Goede Vrijdag geworden is, en die vandaag met allerlei dingen bezig geweest zijn, misschien op dit moment met allerlei dingen bezig zijn, nog nooit werkelijkheid geworden is dat wij goddeloos zijn, dat wij schuldig zijn, dat wij krachteloos zijn? Vieren velen niet in een soort brooddronkenheid feestdagen? O kerkelijke feestdagen die een betekenis in onze samenleving hoe langer hoe meer verloren hebben, omdat ze niet weten hoe arm ze zijn en hoe schuldig en hoe goddeloos. Ja, weet u het? Weet ik het? Verstaan wij het persoonlijk? Wat de geweldige breuk van de zonde aan ons en in ons heeft teweeggebracht? Zien wij het goddeloos? Zonder God in onze gedachten, in onze woorden, in onze werken, machteloos. We kunnen onszelf nooit bevrijden, alleen maar de schuld erger maken. Als ik goed luister, gemeente, dan hoor ik op die goede vrijdag eeuwen geleden, dat er op dat ogenblik maar één was die dat inleefde en ook uitsprak. O zeker, er stond ook een Johannes in de verte. En misschien waren daar wel meer van de getrouwen van de Heere Jezus bij, die iets van hun zonden en schuld beleefd hadden. Maar ze zwijgen in verbijstering. Maar er is er één van wie ik niet alleen zie, maar ook hoor op die kruisheuvel, dat hij inleeft en uitspreekt. Zo'n goddeloze, zo'n schuldige, zo'n krachteloze, dat ben ik. En u bent mal voor, u weet wie het is, die ene moordenaar. Samen met die andere moordenaar heeft hij gelasterd, want we lezen het bij Matteüs, dat beide moordenaren hem bespotten toen de kruisen werden opgericht. Maar die ene moordenaar is door blijven spotten, terwijl de ander ging zwijgen. Tot inkeer kwam. En plotseling begint hij zijn medekruiseling, die andere moordenaar, te waarschuwen. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Daar hebt u een mensenkind dat op zijn sterfbed gaat belijden. Ik ben een goddeloze. Ik ben een schuldige. Ik ben een krachteloze. Ik kan mezelf niet verlossen. En daarom zegt die Heere, denk aan mij als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Want kijk, gemeente, als wij persoonlijk hebben leren inzien dat wij goddelozen zijn en machtelozen, dan drijft dat tot de erkenning van onze schuld. Dan gaan we die moordenaar nastamelen. Maar het drijft ook tot gebed. Heere, gedenk mijner. En wat zou het een wonder zijn als er nu vanavond, zo in de kerk of vanavond in de stilte, wanneer u alleen bent, mensen, kinderen zouden zijn die de schuldbrief thuis krijgen. En die gaan zeggen, Heere, zo iemand ben ik nu. Een goddeloze. Deze, wiens evangelie we vandaag gehoord hebben, heeft niets onbehoorlijks gedaan. Maar ik heb de straf verdiend. Ik heb de dood verdiend. Machteloos ben ik. Ik kan mezelf niet verlossen. Nu ga ik die dichter begrijpen van Psalm 116. Ik was benauwd, omringd van droefenissen. Ik vond benauwdheid en droefenis, benauwdheid. Want ik kon mezelf niet verlossen. Ik kon die banden niet verbreken. Ik kon die kloof niet overbruggen. Machteloos gebonden. Heere, bevrijd gij mijn ziel. Kijk, want de Heere Jezus Christus, dat staat er toch. Dat is toch de inhoud van dat wonder, wat hier op de Goede Vrijdag zoveel eeuwen geleden gebeurd is, is gestorven. Nu juist voor goddeloze en machteloze. Gestorven om goddeloze en machteloze, krachteloze, zalig te maken. En dat houdt in dat we dan voor die grote koning ook moeten worden wie we zijn. Worden wie we zijn, dat betekent net als die man die aan de ene kant van de Heere Jezus gekruisigd was, die moordenaar. Gaan erkennen, zo ben ik. Krachteloos en goddeloos. En vandaar dat die vraag zo dringt. Zijn we dat voor de almachtige God al geworden? Zondaar geworden? Beleidend onze zonde met droefheid, in machteloosheid smekend of God uit vrije genade ons redden wil? Want vergeet het niet. Er staat met nadruk in Paulus woorden dat de Heer Jezus Christus te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. En Luther tekent daarbij aan dat nu juist hierin opgemerkt wordt dat niet alleen niemand naar Christus lijden vroeg, niet alleen niemand naar Christus lijden uitzag, maar ook dat Christus nu alleen voor het goddeloze en het krachteloze wilde lijden en sterven. Er staat niet, zo vervolgt Luther, dat hij geleden heeft voor onze braafheid en voor onze goede voornemens en voor onze kerkgang en voor onze goedheid. Daarvoor heeft de Heere Jezus niet geleden. En daarom als mensen, kinderen op de Goede Vrijdag het nog uit kunnen houden bij zichzelf. En denken dat het allemaal wel goed is omdat ze braaf zijn. Of omdat ze rechtzinnig zijn. Of omdat ze trouw kerkelijk meeleven. Of omdat ze rechtvaardig zijn in eigen oog. Omdat ze wel eens met hun lippen het woord zonde prevelen, maar verder in de praktijk van het leven over de zonde gladjes heen leven. Mijn beste vriend, dan hebt u Christus niet nodig. Dan heeft de Goede Vrijdag eigenlijk ten diepste geen waarde. Dan leeft u nog voor eigen rekening. Dan leeft u nog in eigen gerechtigheid. En als dat zo is, dan wordt vanuit het woord van vanavond en vanuit het hele evangelie van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus aan u toegeroepen. Leef zo niet door. Want mensen die zichzelf rechtvaardigen, mensen die zichzelf op de been houden, mensen die altijd maar weer, zelfs onder een ernstige preek, zelfs onder een ontdekkende preek, zelfs onder een preek die het hart dreigt te verbreken, overeind krabbelen. Ze hebben aan die lijdende borg geen behoefte. Want als ze het nog bij zichzelf kunnen zoeken en zichzelf nog kunnen handhaven, wat moeten ze dan met Jezus doen? En daarom zegt het evangelie van de Goede Vrijdag: o, u die het nog zo bij uzelf kunt vinden, u die met wat godsdienst uzelf op de been probeert te houden, verlies al die schatten toch eens. Om aan de grond te komen met al het uwe. Om onder de kracht van het woord van God te leren buigen en te zeggen: Heere, wat uw woord van me zegt, dat is de waarheid. O, leer het me verstaan. Schenk me het ontdekkende licht van uw Heilige Geest, opdat ik mag buigen voor u in het stof en niets meer mag zijn als een goddeloze, als een krachteloze. Dan ga je jezelf verfoeien. Dan ga je ook erkennen dat er nu geen macht en geen kracht, geen bereidheid, niets te vinden is om de Heere te behagen. Maar je gaat roepen om genade. Onverdiende, eenzijdige genade. Net als die ene, die moordenaar. En zo vindt de Heere op de Goede Vrijdag zijn kind. Hij vindt die moordenaar als een goddeloze en als een krachteloze. Zo haalt hij hem uit de diepte van de nood. Zo lijdt en sterft hij voor hem. Als een goddeloze, als een krachteloze. En waar heeft de Heere Jezus Christus u gevonden, u die genade mag kennen? Waar heeft hij die Joden gevonden, van wie er velen wellicht stonden op de kruisheuvel op de dag van de kruisiging? Waar heeft hij ze gevonden op de Pinksterdag? Toen ze stonden, zo gezegd, misschien nog met het bloed van de gekruisigde Heere Jezus Christus aan de handen, toen ze in het hart geprikt werden door de prediking van Petrus, waar vond hij ze toen? Hij vond ze als goddelozen en als krachteloze mannen, broeders, wat moeten we doen? Want toen de boodschap op die Pinksterdag met kracht als een snijdend zwaar door hun ziel heen ging, toen konden al die mensen uit Jeruzalem, van wie er sommigen, misschien zelfs velen, op de kruisheuvel aanwezig waren, het bij zichzelf niet meer vinden. Toen werden ze goddeloos en krachteloos in zichzelf. Toen riepen ze vanuit hun onmogelijkheden en vanuit hun schuld, wat moeten we doen? Waar heeft de Heere Jezus u gevonden? U die door zijn liefde bent opgezocht. Misschien kunt u het zich wel heel duidelijk herinneren. Misschien is het meer geleidelijk gebeurd, maar waar heeft hij u gevonden? Ach, wanneer Christus zijn volk vindt, dan vindt hij ze toch in hun verlorenheid, in hun goddeloosheid, in hun krachteloosheid. Dan vindt hij ze toch, zoals dat zo beeldend beschreven wordt in dat profetisch vergezicht van Ezechiël, waarin de Heere tot het goddeloze Israël zegt: ik zag u vertreden in uw bloed. Niemand vroeg naar u. En ik zeide tot u, midden in uw bloed: leef. Zo vindt de Heere toch zijn volk. Goddeloos, schuldig, krachteloos. En daarom wordt het juist zo'n wonder dat de Heere nu niet goede mensen zoekt. Want dan moeten Gods kinderen zeggen, als het van onze goedheid had afgehangen, dan was ik er niet gekomen, nooit. Want ik heb gezien wie ik was en wie ik ben en wie ik blijf. Dat de Heere nu geen rechtzinnige mensen zoekt. Want als het vanwege onze rechtzinnigheid gemoeten had, Heere, dan was het een verloren zaak geweest. Want ondanks al die rechtzinnigheid, ik heb een hart wat zondig is. Maar dat de Heere nu mensen opzoekt en zalig maakt uit vrije genade. Dat hij ze opzoekt in hun verlorenheid. En daarom gaat dat oude lied juist in het licht van deze woorden zo zijn betekenis krijgen. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Maar het bloed voor mij gestort. Dat alleen. Want Jezus Christus is niet gestorven om goede mensen te helpen. Of om mensen die al iets gedaan hebben verder te helpen. Maar hij is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En daarmee raken we aan het laatste element uit de prediking van vanavond. Christus Jezus is te zijner tijd gestorven voor mensen die het radicaal verzondigd hebben. Voor mensen die niet naar hem vroegen en niet naar hem zochten. En hij vindt ze. Hij ziet ze. in hun goddeloosheid en in hun schuld. En toch, ook al zag de stervende Heere Jezus Christus die zijn leven gaf, dat hij zijn leven gaf voor krachtelozen en voor goddelozen. Hij had ze lief. En uit liefde gaf hij zijn leven voor deze mensen. Want zo staat het in de tekst. Jezus Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat betekent in iets andere woorden dat hij voor goddelozen zijn leven gegeven heeft. Want dat is sterven toch? Dat is het sterven van de Heere Jezus aan het kruis, dat hij zijn leven gaf. En probeert u zich eens iets daarvan in te stellen, in te denken. Ik zeg met opzet proberen, want ten volle kan niemand dat zich indenken. Zelfs maar een heel klein beetje. Leven geven. Wat is dat? Dat is je leven het liefste wat je hebt geven. Want er is niets nader voor ons mensen dan ons leven. Het is in de natuur van de dingen dat wij voor ons leven vechten. Dat wij aan het leven vasthouden. Want zo zeggen we vaak met een oud gezegde, we zijn voor het leven geschapen. Voor ons leven hebben we alles over. Geld en goed. Alles. Maar de Heere Jezus geeft het hoogste wat hij heeft. Het liefste wat hij heeft naar zijn menselijke natuur. Hij geeft zijn leven. Gemeente, meer kon de Christus niet geven. Hij had gewelven in de hemelen tot zijn beschikking. De schatten die op duizenden planeten en in miljoenen sterren te vinden zijn, waren zijn eigendom. Hij had het kunnen geven. Maar dat zou niet het grootste zijn. Hij gaf het grootste en het liefste wat hij had. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zichzelf tot in de grauwe nacht van de dood. Hij scheurde zichzelf los van zijn vader. En werd in de helse smarten en angsten het voorwerp van de toorn van zijn vader. Hij gaf het hoogste wat hij had. Zichzelf. Zijn leven. Zo lief had hij een volk dat uit zichzelf nooit naar hem vraagt. Dat goddeloos en krachteloos buiten hem voortleeft. Zo lief had hij zondaren die hem nooit zullen zoeken. Maar die krachteloos en goddeloos hun eigen weg gaan. Wat ontzettend wordt de zonde als u het in dat licht ziet. Maar veel meer nog, wat onbegrijpelijk wordt, die liefde. Paulus werkt dat nog wat verder uit wanneer hij in de volgende verzen zegt, Christus gaf zijn leven voor de goddelozen. En dan zegt hij in de volgende zinnen eigenlijk dit, nu zal iemand zijn leven niet zo spoedig geven. Dat doet iemand niet zo makkelijk, want het leven is het hoogste wat hij bezit. Maar misschien zal iemand zijn leven nog willen geven voor een rechtvaardige. Dat zou nog in te denken zijn, al is het hoogst onwaarschijnlijk. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus zijn leven gaf voor zondaren. Voor het verlorene. Doodschuldige. Hij had ze zo lief, dat hij de dood inging. Dat hij zegt, ik wil voor u sterven. Ik wil voor u de donkere tunnel, de grauwe nacht van de dood ingaan. Opdat u die donkere nacht, die grauwe ondergang, die helse smarten nooit meer zal hoeven te smaken. En dat doet hij niet voor vrienden, maar voor goddelozen. Kunt u het begrijpen? Luther heeft gezegd in een van zijn zo spontane uitbarstingen, toen hij zelf opnieuw zag dat de zonde van dokter Martinus Luther de hel verdiend hadden. En moet gij voor mij naar de hel, die ik verdiend heb? Moet gij voor mij de duisternis in, die ik me heb waard gemaakt? Moet gij voor mij de nacht in, die ik over me bracht? Oh, dan begint u iets aan te voelen van de diepe betekenis van dat kleine woordje. Christus heeft zijn leven gegeven voor de goddelozen. Dat is in de plaats van de goddelozen. Dat is, hij heeft de dood gesmaakt, de helse smart gesmaakt, het oordeel gedragen. Op dat goddelozen van dat oordeel bevrijd zouden kunnen worden en eeuwig zalig met God zouden leven. Dat heeft zijn grote liefde gedaan. Ja, zegt iemand, dat zegt u. Maar dat geldt toch alleen voor degene die de Heere vrezen. Alleen die iets van dat leven der genade kennen. Die mogen het toch zeggen, en die zullen daar vaak nog zo schuchter in zijn, dat weet ik ook, dat de Heere Jezus Christus voor hen, voor zijn kinderen gestorven is. Het is toch niet voor alle mensen? Het is toch zeker niet voor mij? Zou het voor mij nog kunnen? Ach, mijn beste vriend, het is waar. Laten we dat onderstrepen. Christus Jezus gaf zijn leven voor goddelozen. Hij gaf zijn leven voor de machtelozen. Maar dat betekent niet dat hij stierf voor alle mensen. Hij stierf voor zijn kerk. Die vond hij als goddelozen en als machtelozen. Een Petrus, een moordenaar aan het kruis. Die mensen op de Pinksterdag. En noemt u ze maar op. Maar dan moeten we eens goed luisteren. Al is het zeker waar dat alleen de kerk de diepte van dit woord leert verstaan en leert beamen. Dat alleen de kerk leert roemen. Hij heeft zijn leven gegeven voor een goddeloze en een machteloze als ik. Zult u tegelijkertijd niet nooit vergeten dat nu juist die gezegende waarheid van het woord van vanavond ons laat zien dat het daarom ook nu nog voor goddelozen en voor machtelozen mogelijk is om zalig te worden. De kerk leert het verstaan en in het geloof bezingen en beamen. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar elk van de kinderen van God, als ze hun levensweg overzien, moeten zeggen, hij heeft mij gezocht, ik heb hem niet gezocht. Hij heeft mij gevonden als een goddeloze. Hij heeft mij gevonden als een machteloze. En daarom u die zegt, zou het voor mij nog kunnen, zou het voor zo een als ik nog mogelijk zijn? Als het voor goddelozen mogelijk was, als het voor machtelozen mogelijk was, zou het dan bij Christus onmogelijk zijn? U zegt, ja, mijn zonde. U zegt, ja, mijn goddeloosheid. Zou die goddeloosheid van u te zwaar zijn voor de Heere Jezus Christus om te breken? En om die uit te delgen. U zegt, mijn onwilligheid, mijn onmacht, Zou dat bij hem onmogelijk zijn om uw onwil te breken en die dikke donkere muren waarop u vastloopt van onmacht en onmogelijkheid, om die open te breken? Zou dat voor hem te wonderlijk zijn? Ja, maar u zou eens moeten weten hoe onmogelijk het is. Hebt u het nooit gelezen? Dat wat nu bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij deze Here. En zouden we daarom onze knieën niet buigen vanavond op deze grote dag, de verzoendag voor de kerk? Here, ik sta er buiten. Ik vraag me af, zou het voor mij nog kunnen? Ik moet het belijden met die moordenaar, wij toch rechtvaardig. En ik vraag het me soms af, Here, of ik dat wel echt meen, want mijn hart is zo bedrieglijk. Maar Here, ik heb ook gehoord dat het nu voor goddelozen kan. En voor machtelozen kan. Here, zou u dan mij, goddeloze, machteloze genade willen bewijzen? Zou dat juist op deze betaaldag, waarop Christus Jezus voor de goddeloze stierf, dat gedenken we toch, niet onze beden moeten zijn? Ja, zegt iemand, als ik maar kon bidden. Maar nu is dat juist mijn goddeloosheid. En dat juist mijn krachteloosheid. Geen gebed om te bidden. Geen zucht om te zuchten. Hoort u het niet? Dat de Heere Jezus Christus nu gestorven is voor goddeloze bidders die geen gebed hebben. En voor machteloze bidders die geen zucht hebben om te zuchten. Die schreeuw uit de ootmoed. Heere, gedenk mijner. Zou die moordenaar dat voor een oprecht gebed gehouden hebben? Denk het niet. Hij zegt aan het eind van dat gebed niet eens amen. Heeft iemand opgemerkt. Hij schreeuwt alleen maar, Heere, denk aan mij. En de Heere hoorde. Zij amen op het gebed van die moordenaar. Amen voor waar ik zeg. Want Christus heeft het op het hout van Golgotha bewezen. Dat hij te zijner tijd niet voor de rechtvaardige. Maar voor de goddeloze en voor de krachteloze gestorven is. En daarom roept de Goede Vrijdag vanuit het geopende woord ons toe. Om deze koning te voet te vallen, nu het nog het heden der genade is. Nu die dag die zo zwart leek, toch een Goede Vrijdag is. Want Christus Jezus is voor de goddeloze gestorven. Vergeet het niet. Die dag is nog een goede dag. Waarin gepredikt wordt dat het zolang het heden der genade voortduurt. De dag der zaligheid er nog is. Dat goddelozen en machtelozen zalig kunnen worden. Maar als u de dag voorbij laat gaan en niet buigen wilt voor deze koning, genoeg hebt aan wat van uzelf. Eens komt de dag waarin het heden der genade voorbij is en de betekenis van de Goede Vrijdag niet meer verklaard en toegepast wordt aan zondaarsharten. Ach, die dag. Zwarte dag. Voor zondaren die zonder het bloed leefden. en zonder het bloed stierven, die komen om. Maar deze dag, welke dag van het jaar het ook is, gezegende dag, wanneer een zondaar verloren gaat met al het zijne, en mag overhouden, geschonken ontvangt, dat grote, dat genadewonder, Christus voor de goddeloze gestorven, vrucht van de Goede Vrijdag. Dan gaat uw hart zingen. Zingen. Van zijn trouw. En van zijn goedheid. Dan weet u dat God met dat offer van zijn zoon ten volle tevreden is. Ja, dat hij met het offer voor de goddeloze zo instemt. Want dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan al die offers van het Oude Testament, dan os of var, die hun het klauw verdelen, de blijdschap zal het hart der vrome strelen, als zij vanwege de Goede Vrijdag mij zien, verlost van angst en pijn. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig en ootmoedig te erkennen voor alles wat u gaf. Heren, daarin blijkt dat u nog vanwege het offer van de Heere Jezus aan zondaren wil denken. Want ook het woord van u en de prediking van dat woord heeft bloed gekost. Heren, laat ons daar iets van zien en geef dat we over deze dingen verder mogen nadenken. Wil ons, wanneer we naar huis gaan, nabij zijn. En laat de diepte van dat vreselijk lijden, in de betekenis die het heeft, de heilsbetekenis, op onze harten gedrukt mogen worden. En leer ons hem te kennen. Want buiten hem is het omkomen. Maar wie als een goddeloze machteloze door hem gevonden wordt, die vindt in hem het leven. Heere, leer ons dat. We zeggen uw naam dank voor alle hulp en kracht die u schonk. Ga met ons. We vragen dat om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 85, het vierde vers, is onze slotzang. 85, vers 4. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.